Gemeente, in deze dienst openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes. U wordt gelezen uit het 16e hoofdstuk, de versen 5 tot en met 15.
En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven, en van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga, en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, opdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen.
Gemeente, nadat wij vanmorgen nabetrachting hielden op het hemelvaartsevangelie, willen we met Gods hulp in deze dienst voorbereiding houden op hetgeen ons, als God het geeft, volgende week aan Pinksterstof zal worden verkondigd. De tekst vindt u in het gelezen schriftgedeelte, Johannes 16, en daarvan het 7e vers. Johannes 16, vers 7, waar de Heere Jezus tegen de discipelen zegt: Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Geliefde gemeente, het was ooit de titel van een christelijk boek. Het is vandaag de dag de naam van een reformatorische stichting voor mensen die op een of andere manier met de gevreesde ziekte te maken hebben gekregen. Uitdrukking van drie woorden: winst uit verlies. En dat bijvoorbeeld zo'n stichting dan zo'n naam draagt, daarin hoor je het verlangen doorklinken dat ondanks pijnlijke zaken die zich kunnen voordoen, als een mens zelf met zo'n ernstige kwaal te maken krijgt, of in zijn nabije omgeving misschien wel met sterfgevallen te maken heeft, maar dat ondanks de verliezen die je dan ook oploopt, dat het geestelijk winst mag opleveren. En als ik dat maar meteen maar eens mag vragen aan degenen onder ons die zelf ook iets mogen kennen van dat geestelijke leven, daar zou je vast meerdere voorbeelden misschien wel uit je leven van kunnen noemen. Dat je terugkijkend op hoe de Heere je leven heeft geleid. Hij zegt, ik dacht aanvankelijk dat die en die situatie alleen maar in mijn nadeel zou kunnen werken. Misschien ook wel een ziektegeval of een plotseling sterven. Een of andere tegenslag op je werk of op een andere manier in je leven dat je helemaal vast dreigde te lopen. Dat je alleen maar verlies dacht te lijden en dat je achteraf zegt, en nou heeft de Heere dat gebruikt om me zo vast te laten lopen dat ik zelf niet meer verder kon en dat ik door de nood gedreven me tot hem om troost ging begeven. En toen werd het toch waar, winst uit verlies. Gemeente, als wij naar onze tekst luisteren, waarin de Heere Jezus spreekt over hemelvaart, onder andere over hemelvaart, want hij heeft het erover dat hij bij zijn discipelen zal weggaan. Kijk, dan lijkt dat op het eerste gezicht natuurlijk ook voor die mensen alleen maar een zaak van verlies te zijn. En nog gaat de Heiland hen, en daarmee ook ons, onderwijzen wat nou de winst is, dat als hij weg zal gaan, ik zeg onder andere via die hemelvaart, dat dat uiteindelijk toch winst zal opleveren. En daar gaan we dan samen op letten, gemeente. Winst uit verlies, het is het thema voor de prediking. We letten op drie dingen. Allereerst op de komst van de geest. In de tweede plaats op de naam van de geest en in de derde plaats op het werk van de geest. Winst uit verlies. We letten op de komst, de naam en de werkingen van de Heilige Geest. Dus wij zijn terechtgekomen, gemeente, in het laatste gedeelte van het Johannesevangelie. Ik zeg het laatste gedeelte, want eigenlijk vanaf hoofdstuk 13 beschrijft de evangelist Johannes hoe dat afgelopen is, de rondwandeling van de Heere Jezus. En heel bijzonder, dat is dan weer typisch Johannes, die doet dat anders dan andere evangelisten. Maar die beschrijft dan met name heel uitvoerig in meerdere hoofdstukken hoe die laatste avond precies verlopen is waarop de Heere Jezus met zijn discipelen in de paaszaal samen was, waarbij het laatste Pascha is gevierd, waarbij voor de eerste keer het heilig avondmaal is bediend. En dat is vooral de stof die deze hoofdstukken vult, waarbij dus afscheidsgesprekken zijn gevoerd. En dat het om afscheidsgesprekken gaat, dat is eigenlijk gedurende heel die avond elke keer weer door de Heere Jezus onderstreept. Hij heeft het in onze tekst in vers 7 dus over weggaan. Vlak voor onze tekst in vers 5 werd dat ook nog gezegd, nu ga ik heen. Maar als je terugbladert, dan blijkt in hoofdstuk 14 dat ook al vier keer gezegd te zijn. Elke keer wil de Heere Jezus die discipelen daarvan doordringen. Dit is een laatste avond met elkaar. En wij weten inmiddels hoe dat heengaan vervolgens gestalte gekregen heeft. Wat voor weg daarvoor nodig is geweest. Dat daar dus het lijden en het sterven en later de opstanding van de Heere Jezus een plaats in heeft gehad. Uiteindelijk dus dat wat we donderdag gevierd hebben, hemelvaart. Maar hij noemt dat dus in één adem heen gaan. En als wij dat woord heen gaan gebruiken, misschien zijn er verschillende van ons die dan inderdaad dezelfde associatie hebben als ik bij de voorbereiding had. Want zo noem je het ook als je bij een sterfbed komt te zitten. En nu heeft iemand, of misschien wel meerdere in gedachten, waarbij je inderdaad aan zo'n bed gezeten hebt. En dat vroeg of laat zo ging, dat iemand, een geliefde, van je heen ging. Nou, als je die herinneringen hebt, dan weet je ook hoe dat gaat. Als mensen ziek worden, sterven moeten, als het dan voor iedereen duidelijk is, dit gaat naar het einde, hoe reageert de omgeving dan? Kijk, dan concentreert alles zich op een gegeven moment op die ene op dat bed. Mensen die komen en gaan en ze proberen nog wat voor zo iemand te betekenen. Kan ik je nog ergens mee dienen? Kan ik je ergens mee verzorgen? Ergens misschien je pijn mee verlichten of je eenzaamheid? De zorg en de aandacht gaat in ieder geval uit naar degene die op het punt staat om heen te gaan. Hoe is dat deze avond, gemeente? Nou, dan hoef ik eigenlijk niet veel uitleg te geven, want dat weet u zelf, dat wij in die discipelen mensen voor ons hebben, die tot op die laatste avond met de Heere Jezus eigenlijk vooral met zichzelf bezig geweest zijn. Vlak voor onze tekst wordt er gesproken over droefheid. Heeft te maken met wat de Heere Jezus dus heel de avond gezegd heeft. Wat eraan zit te komen en dat er een afscheid komt. Omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar die droefheid, die is vooral gericht op die discipelen zelf. Wat erg voor mij dat ik nou voortaan dan zonder hem verder zal moeten. Er kan ook iets egoïstisch in zitten. En ik heb des te meer vrijmoedigheid om dat op die manier uit te leggen, vanwege een tekst die wij in een ander evangelie vinden. U weet wat voor mededeling Lucas op een gegeven moment doet, als hij de viering van het avondmaal heeft beschreven, en als hij dan meteen daarna ons vertelt, en je zit daar met ogen van verbazing naar te kijken, dat meteen na die eerste avondmaalsviering er een discussie, om niet te zeggen een soort ruzie aan tafel ontstond over de vraag wie van hen toch wel de meeste scheen te zijn. Nee, van die discipelen kan ik u eigenlijk vanavond niet veel goeds vertellen, gemeente. Maar des te meer van de meester van de discipelen. Degene die op het punt staat om heen te gaan. En nogmaals, we weten in wat voor weg dat zou moeten. Allereerst Gethsemane, Gabbata, Golgotha. Maar de Heere Jezus, wat vindt u eigenlijk van de Heere Jezus, gemeente? Die in deze laatste avond met de zijnen voortdurend bezig is met hen, al zijn aandacht, zorg en liefde geeft aan de zijnen. Daarom zoveel afscheidsgesprekken, om hen nog te onderwijzen, hoofdstukken lang, nog dingen mee te geven waar ze later profijt van hebben. En dat hij ze ook troost wil bieden. Dat woord troost komt een aantal keren in al die hoofdstukken terug. Dat er ook nog een moment deze avond komt, als ze inmiddels onderweg zijn naar Gethsemane, dat de Heere Jezus voor hen gaat bidden. Dat hoge priesterlijk gebed, dat is ook bij deze gelegenheid uitgesproken. Maar de kern van de troost die hij ze vanavond te bieden heeft, staat dus in onze tekst. Ik zeg u de waarheid. En alleen al die inleiding van vers 7, gemeente, u moet dat even op u laten inwerken. Hoort u hoe geladen dat klinkt? Dat dat niet iets is wat zomaar even tussen neus en lippen door is uitgesproken. Iemand zei dat komt bijna in de buurt van wat Jezus ook wel eens zegt. Hè? Voorwaar, zeg ik u. Nou, als hij dat zegt, dan is het tijd om op het puntje van je stoel te gaan zitten en om heel goed op te letten wat hij nu mee te delen heeft. En dat is hier ook zo. Ik zeg u de waarheid. Wat is nou de echte stand van zaken? Wat is de betekenis van de dingen die zich nu afspelen en van dat afscheid wat eraan komt? Het is u nut dat ik weggaan. Want stel je nou eens voor, gemeente, als we nou wat gaan uitwerken wat de Heere Jezus daar dan mee wil zeggen, maar stel je nou eens voor dat hij niet weggegaan was. Dat de dingen in Johannes 16 en daarna altijd zo gebleven zouden zijn zoals ze de afgelopen jaren geweest waren. En dat hadden die discipelen eigenlijk wel gewild, hè. En dan moet u uw eigen hart daar nog eens naast leggen. Wij zijn eigenlijk toch ook van dat soort mensen. Wij vinden het in heel veel opzichten eigenlijk wel fijn. Dat geeft ons ook een gevoel van zekerheid en vertrouwdheid. Als de dingen zo blijven zoals ze zijn. Het kan natuurlijk niet zo blijven zoals het is. En wij leven momenteel trouwens ook in een wereld die zo vol is van onrust en van vragen en onzekerheden en gevaren, dat zelfs mensen die nergens aan doen zeggen, ja, maar dit kan natuurlijk niet eindeloos zo verder gaan en zo kan het ook niet blijven. En je ziet ook een hele beweging, met name onder jonge mensen in allerlei landen, die onder invloed van al die dreigingen en onzekerheden gaan vragen, maar wat is nou eigenlijk het rustpunt van mijn leven? Wat is het houvast wat ik heb in mijn leven en als straks de dood komt? Nou, de Heere kan dat gebruiken, gemeente. En soms is het dan ook voor een kind van God nog een troost ook. Ook als die vandaag rondkijkt en als die morgen weer de wereld in moet. Gelukkig blijven de dingen niet zoals ze zijn. Nou, dat kan dus ten aanzien van de Heere Jezus en de discipelen ook niet. En ik zei net, stel je nou eens voor dat dat wel zo geweest zou zijn. Nou, dat had dan voor ons toch ook wel een aantal moeilijkheden opgeleverd, gemeente. Want stel je nou eens voor, Jezus was dus niet ten hemel gevaren. Als je dan contact met de Heere Jezus had willen hebben, jongens en meisjes, dan had je een ticket naar Tel Aviv moeten boeken. Om vervolgens daaraan te komen en naar Jeruzalem te reizen of naar het meer van Galilea en ergens navraag te doen. Waar kan ik de Heere Jezus vinden? Dan waren we niet beter af dan de moslimsgemeente die voor het geloof dat zij belijden ook een ticket naar Mekka moeten kopen. En trouwens, als je al zo zou doordenken, het zou dan ook best eens kunnen zijn dat het nog niet mee zou vallen om meteen ook een gesprek met de Heere Jezus te hebben. Ik denk even aan die mensen uit Marcus 2, die vier vrienden met die ene verlamde vriend op dat bed. En ieder kind van de zondagschool kent het verhaal, dat die mensen dan noodgedwongen het dak op moeten en uiteindelijk moeten besluiten om de dakpannen weg te halen en die man aan touwen naar beneden te laten zakken. Vermits de scharen staat er dan. Het was zo druk dat ze niet zomaar bij de Heere Jezus konden komen, laat staan om die nood daar neer te leggen. Daar komt trouwens nog iets bij wat je bijna zou vergeten. Maar kijk, de Heere Jezus is echt mens, hè? En de Heere Jezus, zoals hij als zaligmaker onder ons heeft rondgewandeld, in de staat van zijn vernedering, had met dezelfde zwakheden te maken als u en ik. Was ook wel eens moe. Er staat in het evangelie dat er momenten zijn dat hij de scharen van zich moet laten. Dat hij ook tijd voor zichzelf moet nemen. Met alle bereidwilligheid die er in zijn ziel is om zondaren van dienst te zijn. Maar dat hij zich moet opladen in het contact met zijn vader. De Heere Jezus was ook niet 24 uur per dag beschikbaar, gemeente. En de Heere Jezus moest ook slapen. En daar komt nog wat bij. Als ik nog even aan die discipelen denk en dan ook aan die ontmoeting die hij deze avond met hen heeft gehad. Nou hebben die mensen al zoveel jaren met Jezus opgetrokken, op de eerste rang gezeten, zou je zeggen, in het onderwijs dat de hoogste profeet heeft gegeven. En dan komt er halverwege de avond een moment dat Filippus zijn vinger opsteekt en dat hij aan de Heere Jezus vraagt: Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En dat we dan de Heere Jezus Filippus hoofdschuddend aanzien kijken en dan zeggen: Filippus, heb je het nou nog niet begrepen? Wie mij gezien heeft, heeft toch de Vader gezien? En denk aan datgene wat we vanmorgen uit Handelingen 1 gelezen hebben. Dat ze een paar minuten voor de hemelvaart, dan is de opleiding bijna voltooid. En dat ze dan nog met die vraag komen: Heere, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weer oprichten? En daar blijkt dus uit, gemeente, dat zelfs wanneer een mens op deze opleiding heeft gezeten, onderwijs van de hoogste profeet in eigen persoon, nou dat is de beste theologische opleiding die een mens kan hebben, maar dat het toch maar gebrekkige vrucht geeft, zelfs in het leven van deze discipelen. Dat daar dus iemand voor moet komen, die gaat doen wat niemand kan. Vers 13, om mensen in al de waarheid te leiden en om ze werkelijk geestelijke vrucht te laten dragen. Nou, misschien zijn dit wel dingen, gemeente, waar je helemaal nog nooit aan gedacht had. Als de Heere Jezus nog op aarde zou zijn, hoe het er dan voor gestaan zou hebben. Ik heb wel eens een lied gehoord van iemand uit de 19e eeuw, die daar ook inderdaad een lied over had geschreven. Misschien kennen ouderen onder ons het nog. Och, was Jezus nog op aarde, ik vloot dan ijlings naar hem heen. Nou, dat kan een mens misschien wel eens denken. Maar wees nou maar blij dat het niet zo is, gemeente. En dat de Heere Jezus zegt, terwijl er zoveel bezwaren zouden kleven als ik zou blijven. En als het zo zou blijven zoals het altijd geweest is. Maar denk erom, nou lijkt het verlies te zijn dat ik ga. Maar ik zeg u, het is u nut. Er komt namelijk iemand voor mij in de plaats. De trooster die ik tot u zal zenden. Trouwens, u ziet dat in uw Bijbel staan, hè? Indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. U hoeft uw bladzij niet eens om te slaan, maar u zou op de andere helft van uw Bijbel eens even naar 14 vers 26 moeten kijken. Want daar staat het net iets anders. De trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zal zenden in mijn naam. En wie is dat dan nou? Wie doet dat dan? De geest straks met Pinksteren uitstorten. Is dat het werk van de Vader of is dat het werk van de Zoon? Maar het is het werk van beiden. Nicea zei zojuist ook al, ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat. En daar ligt evangelie in. Als in deze hoofdstukken wordt gezegd, nou is Pinksteren zowel het werk van de Vader als van de Zoon. Want Vader en Zoon, ik zeg het met eerbied, zijn het nog nooit zo met elkaar eens geweest. Als over het werk wat die Heilige Geest in zondagsharten gaat doen. En dat is evangelie, gemeente. Mocht u twijfelen aan de bereidwilligheid van God om u zalig te maken. Mocht u twijfelen aan de bekwaamheid en de geschiktheid van Jezus om uw borg te zijn. Mocht u twijfelen over de vraag of de Vader er wel achter staat dat u op grond van dat werk van Christus in de hemel zult worden geaccepteerd. Maar Vader en Zoon hebben beiden de Heilige Geest gezonden om mensen van dood levend te maken en om ze via Christus tot God terug te brengen. Allemaal vrucht van het heengaan van de Heere Jezus. Uiteindelijk dat heengaan vanaf die Olijfberg. En ik weet niet hoe u donderdag hemelvaart gevierd hebt. Heeft u het echt gevierd? Was het een feestdag voor u? En misschien als je moet zeggen nee of niet zo, laat dat dan vanaf nu anders zijn. Het is u nut dat de Heere Jezus van de aarde is heen gegaan. En ik weet niet of u wel eens goede gedachten hebt gehad over de Heere Jezus. Ook over de manier waarop hij met zo'n groep discipelen omgaat. En hoe bereidwillig en geduldig hij is om mensen te leren, om ze te onderwijzen, om ze te vertroosten. Heb goede gedachten van Christus, gemeente. En heb grote en goede gedachten van de God en Vader van de Heere Jezus. Het is de drie enige God eensgezind samenwerkt als het gaat om het heil van zondaren. Als je twijfelt, doe het dan maar over jezelf, maar niet over de goedheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, en dan inderdaad, terwijl je dan goede gedachten gaat koesteren over hem, ja, dan kun je eigenlijk over jezelf niet zulke goede dingen meer zeggen. Ik had net over de discipelen. Ik zei, mensen die met zichzelf bezig zijn, zelfs tot en met het verdriet over het naderende afscheid, maar er zit ook nog iets egoïstisch in, maar u gaat toch niet boven de discipelen staan? Het gaat over de onkunde van die mensen, zo lang onderwezen. Nou, die mensen liepen 3 jaar met de Heere Jezus mee, maar er zijn hier misschien wel mensen in de kerk of thuis voor de kerktelefoon die al wel 60, 70 jaar onderwijs van de Heere Jezus hebben gehad. Dan heb je nooit zo'n moment als je dan na al die jaren en na al die lessen in de spiegel kijkt. Dan zeg je, Heere, wat heb ik er nou eigenlijk van geleerd? En op hoeveel momenten moet ik inderdaad nog steeds blijven bidden. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En maak het waar dat u mensen die dwalen wilt brengen in het rechte spoor. En dat u ze er opnieuw wilt brengen en dat u ze er ook wilt houden. Want als u me aan mezelf overlaat, dan zal ik nog voor eeuwig verdwalen. De Heere houdt rekening met zulke mensen, gemeente. En daarom zendt de Heere Jezus met zijn Vader op Pinksteren de best denkbare leraar die ze zich maar kunnen wensen. God, de Heilige Geest. Maar als we daarmee naar onze tweede gedachte gaan, gemeente, dan wil ik even met u een probleem delen waar je op stuit als je deze tekst gaat overdenken. Misschien heeft u er zelf ook wel erg in gehad, nu we hem vanavond voor ons hebben. Maar als je dus die eerste en die tweede helft van vers 7 naast elkaar legt, en u ziet, dat brengt de Heere Jezus heel nadrukkelijk met elkaar in verband, zijn heengaan en de komst van de Heilige Geest. Maar waarom is dat eigenlijk zo aan elkaar gekoppeld? Waarom kan dat kennelijk niet zonder, waarom moet de Heere Jezus per se eerst heengaan en kan dan pas de Heilige Geest komen? Nou, gerenommeerde uitleggers hebben zich daar het hoofd over gebroken. En niemand minder dan bisschop Ryle, u wel bekend, heeft gezegd, nou zeg dan maar als je erover moet preken, dat je het gewoonweg niet weet. Want dat is eigenlijk een raadsel. Waarom dat nou aan elkaar vastgeknoopt is, Jezus' vertrek en de komst van de Heilige Geest. En toch, gemeente, als je nog eens even let op dat woord heen gaan, ik heb u net al gezegd, dat is niet alleen maar het heengaan vanaf de Olijfberg terug naar het Vaderhuis, maar vanaf Johannes 16 tot Handelingen 1 ligt daar nog een hele weg tussen. Jezus gaat vanavond al heen en ze zullen op een bepaalde manier vannacht al afscheid van hem moeten nemen op het moment dat hij zich straks in Gethsemane laat arresteren. Aan het eind van Goede Vrijdag moeten ze van hem afscheid nemen als ze hem zien sterven aan het kruis. En al krijgen ze hem 40 dagen terug na de opstanding, maar dan komt daarna dus dat moment dat ze definitief afscheid van hem moeten nemen op de Olijfberg. Maar dat wat daarvoor lag, dat is onderdeel van het heengaan. En als we het zo eens even gaan lezen, gemeente, dat ik wegga en de weg waarin ik heen ga, van het kruis via het graf naar de opstanding, dan kunnen we misschien wel iets zeggen over hoe dat met elkaar samenhangt. Want als die Heilige Geest komt, dan moet er voor het werk van die Geest dus wel betaald zijn. Ik weet niet wanneer hier in de gemeente voor de laatste keer het avondmaalsformulier is gelezen. Maar dat wordt daar ook op een hele mooie manier onder woorden gebracht. In zo'n enkel zinnetje dat er gezegd wordt dat de Heere Jezus door zijn bitter lijden en sterven ons de levendmakende geest verworven heeft. Wat die geest komt doen en wat die geest komt toepassen, dat is weer evangelie. Voor mensen die failliet zijn. Mensen met een geestelijk lege beurs voor dat werk is betaald. En wat voor werk is dat dan? Nou, wij zouden in de tweede plaats letten op de naam van de Heilige Geest. Hij krijgt in de Bijbel verschillende namen. Maar hier krijgt hij wel een van zijn mooiste namen. De Trooster. En daar zou je op zich al wel een serie preken over kunnen houden, gemeente. Kijk, oorspronkelijk in de grondtekst betekent dat woord trooster letterlijk iemand die je erbij roept. Kom eens hier. Kom eens een handje helpen. Zo zeg je het tegen mensen verschillende keren per dag misschien wel. Maar zoiets is oorspronkelijk dus de bedoeling van dat woord wat hier met trooster is vertaald. De erbij geroepene. En trouwens, zo krijgt dat woord ook nog een andere betekenis, namelijk als een mens in de sfeer van de rechtbank terecht zou komen. Er is een proces. Misschien is iemand wel aangeklaagd voor bepaalde dingen en hij moet zich gaan verdedigen. Nou, dan is het niet verstandig om dat op eigen houtje te gaan doen. Dan vraag je daarbij de hulp van een professional die ervoor geleerd heeft, die de voetangels en de klemmen van het recht kent, die zijn wetboek op orde heeft, die een pleidooi voor je kan houden. Hoe noemen we zo iemand vandaag? Een advocaat. Iemand die het voor je opneemt. En dat wordt dan wel heel diep, gemeente, want dan wordt het dus ook iemand, als het over de geestelijke dingen gaat, die het voor je opneemt, ook bij de troon van God, waar hij voorspraak wil zijn. Zo wordt de Heere Jezus ook met datzelfde woord aangeduid in een van de brieven van Johannes. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Dat is iemand op wie je kan terugvallen, die het voor je opneemt. Nu wat de Heere Jezus in de hemel als advocaat, als pleiter wil doen tot troost van zijn volk, dat wil de Heilige Geest hier op aarde in het hart van zijn kinderen doen. Maar als ik even in het beeld van die advocaat blijf, het is wel wonderlijk, hè, als een mens een advocaat nodig heeft, ja, dan zal die hem dus zelf moeten inroepen, opbellen, inhuren. En als hij een aantal uren voor je gewerkt heeft, dan komt er uiteindelijk een rekening en die moet je ook nog wel betalen. Wonderlijke advocaat, gemeente, die trooster die de Heere Jezus geeft. Om te beginnen wordt hij dus niet ingehuurd door de discipelen. Nee, ik zal hem tot u zenden. Hij wordt hen toebedeeld, hij wordt aan hen toegewezen. En op het moment dat hij zijn werk moet gaan doen, dan blijkt er voor de werkzaamheden van deze advocaat ook nog betaald te zijn. Betaald door een ander. Gemeente, er zit in dat woord nog wel wat meer. Ik zei al, je kan er eigenlijk een hele prekenserie over houden. Als je erop let wat de trooster, de parakleet, in het hart van zo'n kind van God dan allemaal wil doen. Inderdaad, troosten, leiding geven, ook datgene doen wat nodig is, zodat je de troost nodig gaat krijgen. Mens heeft van nature helemaal geen behoefte aan troost, maar de Heilige Geest laat je zien dat je in nood bent en dat je schuld hebt en dat je de Heere Jezus nodig hebt. Hij onderwijst. Hij bemoedigt. Hij kan ook, en dat zit wonderlijk genoeg ook weer in datzelfde woord. Hij kan een mens ook wel eens voor de spiegel zetten. En hem kan laten schrikken. En een vermaning uitdelen, een correctie, zodat de mens weer op het juiste spoor terechtkomt. Maar dat woord trooster, wat onze statenvertalers hebben gekozen om al deze dingen samen te vatten, dat is wel iets wat je mee mag nemen vanavond. Dat zegt dus, dat is het positieve van de Heilige Geest. Alles wat hij met de mens doet, al is het hem voor de spiegel zetten, al is het dat hij hem soms laat schrikken, al is het dat hij hem moet vermanen met het woord en dat hij je wel eens in de preek gaat toespreken en dat hij je ernstig laat waarschuwen. Het is allemaal gericht op het verkrijgen van troost. Want dat vat niet alleen maar het werk van de geest samen, gemeente. Het vat het hele werk van de Heere Jezus samen. Zondag 1. Als nou in één zondag verteld moet worden wat nou de inhoud van het evangelie is. En wat nou datgene is wat een mens aan de Heere Jezus mag hebben. En wat hem nou zo vredig en blij maakt. Welk woord valt daar dan? Als dat in één woord moet worden samengevat. Wat is uw enige troost? En dat is dus ook het werk van de Heilige Geest, gemeente. En nogmaals, soms kan dat ertoe leiden dat die geest dingen met je doet die je eigenlijk van binnen pijn doen of die je onrust geven. Je zou het kunnen vergelijken met het werk van een tandarts. Zijn hier mensen, jonge mensen, misschien wel wat oudere mensen, die bang zijn voor de tandarts? Nou, niemand gaat graag naar een tandarts. Het kan zijn dat je van tevoren al weet, ik heb een afspraak gemaakt, dan moet er geboord worden, misschien moet er wel een kies getrokken worden, een andere behandeling. Zou het pijn doen? Nou, misschien is dat dan wel nodig, maar het is uiteindelijk erop gericht dat je er beter van wordt. Want ook een tandarts, de laatste vier letters van dat woord, de man of de vrouw is wel arts. En een arts is erop uit om mensen beter te maken. Gemeente, vandaar dat de Heilige Geest de trooster heet. Wat die dan ook doet in je leven, al is het heel ontdekkend, al doet het pijn als die je zonde laat zien, je verlorenheid, als die je vast laat lopen, als die je in de kerk aan je schijnheiligheid of je werkheiligheid laat ontdekken, als die alle gronden onder je voeten weg laat slaan. Het is er om te doen dat je op het enige fundament terecht zou komen, dat je die troost die je houden mag, mag gaan kennen. De troost in leven en sterven. Maar ik vraag u, gemeente, voordat we naar het laatste punt gaan, heeft u behoefte aan een troosten? Want ik zeg daar nou hopelijk een heleboel mooie dingen over. Maar heb je behoefte aan troost? Ik had het over de wereldsituatie, je zou de situatie in de kerk erbij kunnen noemen. Je zou er misschien allerlei persoonlijke zorgen en vragen bij kunnen optellen. Je hebt mensen die zo hopeloos optimistisch zijn, dat ze altijd nog denken, ik red het in mijn eentje wel en ik kom er altijd nog wel uit en er komt misschien ook nog wel een betere tijd. Het zal allemaal zo vaart niet lopen. Red je het zelf nog? Of heb je behoefte aan troost? Ik zei, die trooster is ook degene die leiding geeft. Heb je eigenlijk wel behoefte aan leiding? Heb je behoefte aan iemand die het roer overneemt? Heb je behoefte aan iemand die je de goede weg wijst en dat je dan ook moet gaan volgen? Of heb je het eigenlijk nog zo goed met jezelf getroffen dat je zegt, ik heb eigenlijk zelf nog wel ideeën over welke weg ik in dit leven wil gaan en daar heb ik niemand, ook geen Heilige Geest bij nodig? Het gaat over kruispunten in je leven en keuzes die je moet maken. Bid je dan wel eens, Psalm 25 vers 2, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ben u of jij zelf nog goed in staat om allerlei keuzes zelf te maken? Niet zo vreemd, hè, gemeente, dat in de tijd waarin wij leven, in deze geseculariseerde samenleving, dat je dus op straat mensen kunt tegenkomen die eigenlijk niet meer weten wat ze met al die heilsfeiten aan moeten, die wij in de loop van deze weken en maanden aan het vieren zijn. Onder andere komt dat hierdoor. Wat moet iemand met Pinksteren? Wat moet iemand met de komst van een trooster? Als die zijn boontjes zelf nog kan doppen. En als die zelf nog weet hoe het leven ingericht moet worden. Maar mocht dat voor ons zo gelden, gemeente, mochten wij nu bij onze naam genoemd worden, moet u dus wel beseffen wat zondag 1 zegt over die troost. Het is dus wel de enige troost in leven en in sterven. Wie dat werk van Jezus veracht en wie het werk van de Geest mist, mist dus wel het enige wat je kunt krijgen, zal het wel zijn. Op weg naar de eeuwigheid. En ja, dat wordt eigenlijk alleen maar anders, gemeente, als dus deze geest in je leven aan het werk is gegaan. En als ik dat zo zeg, dan brengt me dat bij een kwestie waar je in het pastoraat nog wel eens vragen over kunt krijgen. Dat mensen die zeggen, ja, ik weet wel dat dat dus nodig is, dominee. De Heilige Geest moet in mijn leven aan het werk, maar hoe weet je dan of die inderdaad al aan het werk gegaan is? Waar herken je dat aan? Nou, ik kan nu vanuit de schriftlezing 4 activiteiten noemen, 4 werkwoorden, waarvan de Heere Jezus zegt, en dat is nou het werk van de Heilige Geest. En als ik ze langs ga lopen, ter afsluiting van de preek van vanavond, dan moet je daar je leven maar naast leggen. Of je van die 4 dingen ook wat herkent. Het eerste staat vlak na onze tekst. En dat wordt samengevat in vers 8 met het woord overtuigen. Wonderlijke gedachte. Want als de Heere Jezus in verband met de Heilige Geest dat woord gebruikt, kom ik weer in een rechtszaal terecht. Maar nou is het vreemd, net zei ik, de Heilige Geest lijkt op een bepaalde manier op een advocaat. Maar als dit woord overtuigen gebruikt wordt, dan zie ik hem ineens op een andere plek in de rechtszaal staan. Op de plek van de aanklager. Iemand zei een keer dat 8e vers van Johannes 16, dat duidt erop dat op de dag van Pinksteren, als die geest dan komt, dat hij dan een bepaald proces zal heropenen. De zaak Jezus wordt heropend. En voor de oren van die duizenden mensen op dat tempelplein, weet u wel, waarvan een heel deel op Goede Vrijdag erbij geweest was. En ze hadden ook meegejoeld en geroepen, kruist hem, gaat de Heilige Geest de zaak heropenen en aantonen dat die mensen op Goede Vrijdag een aantal dingen finaal verkeerd gezien hadden. Want ze hadden een bepaald idee gehad over zonde, over gerechtigheid en over oordeel. Namelijk dat Jezus degene was die met zijn godslastering de zondaar was, die gestraft moest worden. En dat de gerechtigheid aan de kant van de Joden lag en niet aan zijn kant. En dat er een oordeel geveld moest worden. Namelijk het oordeel van de dood aan het kruis. De mens kan zo zijn eigen gedachten hebben, gemeente. Maar als de Heilige Geest komt, het is wel pijnlijk. En dan gaat hij je heel andere gedachten geven. Juist over deze 3 dingen. Zonde. Zonde, dat is iets van mij. Zonde is onder andere dus, wat vers 9 erbij zegt, omdat zij in mij niet geloven. Zonde van ongeloof is niet iets om je achter te verschuilen. Dat is iets wat een mens schuldig stelt voor God. Dat hij niet geloofd heeft in het evangelie van de Heere Jezus. Gerechtigheid, dat is een woord dat juist past bij de Heere Jezus. En alles wat er met hem gebeurt op Goede Vrijdag en Pasen en daarna, het is één grote onderstreping dat God gerechtigheid heeft gevonden in het volbrachte werk van zijn Zoon. Daarom heeft God het voorhangsel laten scheuren. Daarom heeft God hem uit de doden opgewekt. Daarom heeft God hem verwelkomd in de hemel toen hij daaraan kwam. En de overste van deze wereld is geoordeeld. Dwaas als een mens nog steeds een leven leidt waarin die alleen maar luistert en buigt voor de vorst der duisternis. Ik zei, het kan pijnlijk zijn als een mens er ineens achterkomt hoe het met hem gesteld is en dat hij ontdekt wordt in dat overtuigende werk van de Heilige Geest. En dat je van alles kwijtraakt, je eigen waan. De rust die je in je ziel had, waarmee je jezelf bedroog. En de gerechtigheid die je dacht te hebben. Omdat je dacht, het valt met mij misschien nog wel wat mee ten opzichte van een ander. En het zal in het oordeel misschien ook nog wel gaan. Ja, dan verlies je het een en ander, gemeente. Maar het is winst uit verlies. Denk aan het thema van de preek. Omdat de Heilige Geest op die manier er wat anders voor in de plek wil geven. Kijk nog even naar vers 13 van onze tekst, van ons schriftlezing. Dat is ook een activiteit van de Heilige Geest. Onderwijzen. De geest der waarheid die u in al de waarheid zal leiden. En nogmaals, dat is niet met een stem van binnen, dat is via dat woord wat ons verkondigd wordt. Maar dan gaat de Heilige Geest... Gaat je zoveel dingen laten zien, gemeente, waar je eerst helemaal geen idee van had. Misschien was je wel een getrouwe kerkganger en toch geen idee over God en goddelijke zaken. Over de bedoeling en de zin van je leven. Over de waarde van het offer van Christus. Over de volkomenheid van de betaling die hij gedaan heeft. Over hoe dat gaat als je dan in de Heere Jezus ingelijfd wordt. Wat er in hem te vinden is aan rechtvaardigmaking en aan heiligmaking. Hij zal u in al de waarheid leiden. En weet u wat de Heilige Geest daarbij ook kan doen? Kijk nog even naar dat 26e vers van hoofdstuk 14... Die kan mensen die in de kerk geluisterd hebben naar de prediking, dan ook nog wel eens een geheugensteuntje geven. Ik weet niet of u dat wel eens meegemaakt hebt. Je hebt de zondag dan in de kerk gezeten en de week gaat weer zijn volle gang en je hebt allerlei dingen die je aandacht vragen. En ineens tijdens een of ander gesprek of tijdens een moment dat je even stil bent en even kunt nadenken over de dingen. Of misschien wel tijdens een moment dat je ineens met een probleem komt te zitten en ineens komt er een woord van zondag terug. Je hebt er toen misschien bijna niet op gelet, maar je hebt het wel ergens opgeslagen. En de Heilige Geest brengt het je op het goede moment. Te binnen. Om het plechtig te zeggen. Indachtig makende genade. Want wat hebben die discipelen van de Heere Jezus een slecht geheugen, gemeente. En ook daarvoor wordt de Heilige Geest aan ze gegeven. Is het natuurlijk wel van belang dat je dus op zondag die woorden van de Heere Jezus gehoord hebt. Ik zeg dat er maar even bij, gemeente. Fijn dat we elkaar vandaag twee keer gezien hebben, maar dat is dan wel belangrijk. Om je dingen te kunnen herinneren, moet je ze dus eerst wel gehoord hebben. Ook om die reden, maar iedere dag blijven bidden. En ook zondags als de dienst begint, Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Derde wat de Heilige Geest doet, dat zei vers 14 en dat is dat hij de Heere Jezus verheerlijkt. En waar herken je mensen aan die door deze geest geleid worden? Was u benieuwd naar een toetssteen voor uw geestelijk leven? Leg uw leven hiernaast. Heeft u daar behagen in? Heb u daar ook zin in? Wil je dat ook graag deze week helpen bevorderen. Dat de Heere Jezus verheerlijkt wordt. Dat er goede dingen over de Heere Jezus gezegd worden. Dat je gelegenheden krijgt om goed van hem te spreken. Teken dat de Heilige Geest werkt, gemeente. Daar heeft de Geest zin in. En daar geeft hij mij ook zin in. Het schoonste lied van koning Jezus zingen. En om dan niet meer te noemen, en dat vat eigenlijk alles weer samen, in vers 14 staat ook, die zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dat is wat wij dan in de kerk zo vaak noemen, en waar heel veel mensen trouwens ook mee worstelen, de toe-eigening van het heil. Zijn er mensen die daarmee zitten? Die zeggen, dominee, dan heb ik weer een uur naar u geluisterd. Ik ben met alles eens hoor, ik geloof allemaal dat het waar is. Maar nou dat persoonlijke, hoe komt het nou hier, toe-eigening? Misschien kan ik u helpen met het aan te wijzen in vers 14, hoe de Heere Jezus de toe-eigening daar noemt. Hij noemt dat daar geen toe-eigening, hij noemt het daar verkondigen. En dat is wel het geheim van de toe-eigening. Opnieuw komt daarom veel en trouw onder het woord. Want het is via dat woord der prediking. Via die verkondiging van het evangelie. Waarin het woord wordt uitgelegd en aan je hart gelegd. Dat de Heilige Geest wil toe-eigenen. Door je van je eigen gronden te bevrijden. Door je arm en leeg te maken. Zo leeg dat de Heere Jezus in je hart past. Het gaat via de verkondiging. Nogmaals, woord en geest. En de hulpmiddelen die de Heilige Geest geeft om verwachting te hebben van de verkondiging. Ach, die heeft de Heere Jezus in onze tekst ons dus aangereikt, gemeente. Daar is een Vader in de hemel. Die graag zijn geest heeft afgestaan om zondaren tot zijn kinderen te kunnen aannemen. Daar is een heiland in de hemel gearriveerd. Die zijn geest heeft uitgestort om het werk dat hij gedaan heeft in hun harten te kunnen toepassen. En die geest zelf, gemeente, het is bij de doop ook beloofd, hè? Hij is zelf ook zo bereidwillig om in ons te wonen. Ons tot lidmaten van Christus te heiligen. Ons toe te eigenen hetgeen we in Christus hebben. Beste, wat je met zo'n prediking van zo'n geest kunt doen, is om er dan maar biddend op te reageren. Heere, doe dan bij uw knecht. Voor het eerst of opnieuw weldadigheid, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leert. Amen.